Klopt. Vijvart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijvart.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Straks de repareerbaarheid van hardware. Maar we beginnen met HP. De printerfabrikant blokkeert met een firmware-update inktcartridges van andere merken. En dat is niet voor het eerst. In 2016 deed het bedrijf hetzelfde. En in oktober kondigde HP aan te werken aan nieuwe manieren om het gebruik van huismerk-cartridges te blokkeren. Daar gaan we over praten met Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Hallo.
Hallo.
En met Koen Krijns, hoofdredacteur van Hardware Info.
Hi.
Hoi. Jasper, doet HP dit voor alle printermodellen eigenlijk?
Nou, voor zover we nu weten nog niet. Ik heb ook nog vragen bij HP uitstaan van is het nu net en is het welke modellen zijn het? Het lijkt te gaan om OfficeJet, in ieder geval inkjetprinters. Mm-hmm. En het doet mij heel erg denken aan wat je al noemde 2016, een herhaling van zetten. Toen zijn er ook een aantal kleinzakelijke modellen die ook sommige consumenten in huis hebben, om daarin het gebruik van third-party cartridges tegen te gaan.
Ja, andere printerfabrikanten, wat doen die?
Volgens mij niet dit, of anders komen ze veel beter mee weg. Want het is mij niet ter oren gekomen.
Ja.
Jou?
Koen.
Ja, het blijft natuurlijk wel echt een probleem waar de printerfabrikanten tegenaan lopen. Want wat er uiteindelijk aan de hand is, de prijzen van printers zijn de afgelopen jaren onder druk van de consument, denk ik dan, maar steeds lager geworden. Tegenwoordig loop je een winkel binnen en voor vijf tientjes koop je al een goede printer. Uiteindelijk moet het bedrijf toch ergens geld mee verdienen. En als het niet meer uit de initiële aanschaf van de printer zelf komt, dan willen ze met de inkt terug gaan verdienen.
Ja, of hebben de printerfabrikanten dit over zichzelf afgeroepen, want ze zijn op een gegeven moment begonnen, HP, dus voorop met dat model met goedkope printers en duur inkt. En daardoor verwachtingen geschapen dat printers heel goedkoop zijn.
Precies, dus ik hou mijn kaartje op. Het scheermesjesmodel. De scheermeshouder is goedkoop, maar je betaalt voor de mesjes. Elke keer weer. En dat is natuurlijk commercieel gezien veel aantrekkelijker dan een printer van €300. En cartridges heel goedkoop of cartridge van wie je maar wilt.
Ja, wanneer je dat mechanisme krijgt van inkt is heel duur, dus dan krijg je aanbieders van goedkope inkt.
Precies.
Waar de consumenten dan weer op affladderen.
Precies. Kijk, en het argument van HP, daar kan ik me ook wel een beetje in vinden. Het argument van HP in deze is, was ook in 2016, het gaat ons om de kwaliteit, de gebruikservaring en dat soort dingen. En er is natuurlijk een verschil.
Houdt dat steek?
Hangt er vanaf. Kijk, als ik via AliExpress rete goedkope cartridges bestel, dan kan het best zijn dat die gaat klonteren en helemaal mijn printer om zeep helpen. Maar er zijn ook hele goede huismerk cartridges, hele goede inkt die dan niet zoveel kost als het zwarte goud van de eigenlijke leverancier.
Kijk, laat gezegd zijn, printerinkt, dat is best wel complexe materie.
Absoluut. Er zit een wetenschap achter.
Ik wou net zeggen, het moet goed kunnen mengen, het moet goed kunnen hechten op alle soorten papier. Dit is niet zomaar een goedkoop goedje.
Nee.
Tegelijkertijd, niemand weet echt wat het kost. En ik durf wel te voorspellen dat de echte prijs natuurlijk niet in de buurt komt van wat je per liter met de inktcartridge betaalt.
Nee, dat is per liter of per kilo gewoon ook duurder dan goud, hè? heb ik wel eens begrepen.
Ja, exact. En uiteraard zeggen de printerfabrikanten van alleen met onze eigen inkt kunnen wij garanderen dat de printer goed blijft werken, dat die niet stuk gaat. Want daar zit natuurlijk tot op zekere hoogte ook wat in. Als je nep inkt hebt en je printer gaat stuk, je gaat toch met je printer terug naar de fabrikant van de printer, niet naar de fabrikant van de nepcartridges.
Inderdaad, op dat merk.
Ja. Ja.
Maar Jasper zegt, er is ook heus wel fatsoenlijke inkt van, hoe noem je dat, derde partijen, alternatieve leveranciers. Wat nou als een consument daarvoor gewoon voor zou kunnen kiezen? Als de printers wat duurder werden gemaakt, bijvoorbeeld, en iedereen kon gewoon zijn, dan laat je de markt beslissen. Waarom zou dat niet kunnen?
Ja, uiteindelijk wel. Het probleem is natuurlijk alleen, de HP zit in een markt met andere partijen. Dat is tegenwoordig wel minder dan vroeger. Hè? Vroeger had je, noem eens een aantal printerfabrikanten op. Het was een langere lijst dan die nu is. Ja. Zeker qua omvang. Dus misschien was het toen te gevaarlijk om dat te doen. Want als de een dat doet en de ander niet, waar gaat de consument dan voor kiezen? Zeker wij Hollanders.
Nou, waarschijnlijk hebben we dat gemerkt. Hè? Die gaat naar de goedkope printer.
Precies.
Ja. Overigens, deze keuze bestaat nog steeds. Hè? Er bestaan inkjetprinters van €300, €400, €500.
Precies.
Ze zijn niet heel succesvol, ze bestaan. En als je zo'n printer koopt, dan zijn de cartridges veel en veel goedkoper.
Die zijn ook inderdaad goedkoper.
En die zijn, voor het algemeen zijn dat zakelijke inkjetmodellen ook bedacht op gebruikers die veel meer pagina's per maand printen dan de gemiddelde consument.
Maar een reguliere consument, die print nooit genoeg om zo'n apparaat te kunnen terugverdienen.
Absoluut. Maar als je er echt aan zou gaan rekenen en denkt van ik koop deze printer voor de komende 5, 6, 7 jaar. Dan kom je er snel op uit dat een duurdere printer kopen, dus dat 200-300 euro aan een printer uitgeven, uiteindelijk een betere investering is dan 50 euro aan een printer uitgeven en de officiële cartridges blijven.
Ze gaan misschien ook langer mee. Weet jij dat als hardwareonderzoeker, de dure printers, zijn die bedrijfszekerder en blijven ze het langer doen?
Ik heb daar niet echt goede getallen van in mijn hoofd. Dus dat zou ik zou aannemen van wel. Uiteindelijk zijn printers natuurlijk wel mechanische apparaten. En ik zeg altijd, alles wat mechanisch is, gaat stuk.
Slide, ja.
Printers zijn
bewegende onderdelen.
Ja, ja. Printers zijn helemaal dingen die echt notoorstel stuk gaan. Ik kan me voorstellen dat een goede zakelijke printer langer meegaat.
Jasper.
Ja, en het is natuurlijk qua model. Enerzijds wel gek dat we ons hier druk over maken. Want met telefoons vinden we het heel normaal om niet vooraf een hoog bedrag te betalen, maar gewoon lekker te spreiden en dan even uitrekenen. Oh, ik ben eigenlijk duur uit in de loop van een 3-jarig contract.
Je hebt het nu over de zogenaamd gratis modelletjes.
Precies, of korting op modelletjes. Aan de andere kant, wat jij zegt, duurdere printers. En Koen zegt, er zijn er een paar. Misschien komen er weer meer. Want HP heeft bij de bekendmaking van financiële cijfers begin oktober aangegeven, we gaan ons intellectueel eigendom en cartridges, daar gaan we wat aan doen. Ze hebben niet concreet gezegd, we gaan firmware updates uitbrengen die blokkeren. Zo concreet hebben ze niet gezegd. Maar ze hebben daarbij ook gezegd, we gaan modellen uitbrengen met een wat hogere prijs.
Ja.
Puntje.
Nou, allemaal prachtig. Wat ze ook hebben, trouwens, heb ik gezien, dat is modellen waar een sticker op zit. Wij weten niet zeker of op den duur cartridges van derde partijen het in dit model blijven doen. Dat vind ik heel raar, want als je zegt het hangt samen met het verdienmodel, een printer is of goedkoop en heeft dure cartridges of andersom,
ja,
dan is het natuurlijk heel vreemd om in het midden te laten of goedkope cartridges op deze printer blijven werken.
Maar ik denk dat ze zich daarmee gewoon eigenlijk indekken om dit te kunnen doen.
Juridisch,
er zijn natuurlijk eerder rechtszaken geweest, waarbij ze op een gegeven moment met een firmware update, met nieuwe software voor de printer, het onmogelijk maakten. Dan kun je natuurlijk als consument zeggen van ja, hoe had ik dat kunnen weten dat mijn printer het op een gegeven moment niet meer gaat doen met andere cartridges? Door dat heel expliciet te maken, kun je er eigenlijk qua rechtszaak niks van mee beginnen.
Nee, maar dan weet je dus als consument, op het moment dat je de printer aanschaft, weet je niet voor welk model je kiest.
Nou,
omdat die sticker erop zit.
Nou, je weet dus in feite dat je de rest van de levensduur van die printer de eigen merkcartridges moet gaan kopen. En daarvan is op zich redelijk duidelijk hoe duur ze zijn.
De sticker laat dat in het midden. We weten nog niet of we dat gaan doen.
Ja.
Nou, precies. Okay. Met die sticker kies je dan voor onzekerheid. Ja. Ik kan er nu nog gebruik van maken, maar het is geen gegeven.
Maar er is een bezwaar dat in het midden wordt gebracht door beveiligingsdeskundigen bijvoorbeeld, tegen de manier waarop HP dat dan doet. Hè? Je hebt een printer, er komt een veiligheidsupdate. Je denkt, oké, veiligheidsupdate, goed idee. We willen veilig zijn. En na de veiligheidsupdate moet je meer gaan betalen voor de inkt. Dat is raar. En dat zeggen de security-deskundigen. Dat weerhoudt mensen er misschien wel van om die updates uit te voeren. Sterker nog, bedrijf 123 Inc., dat een van de partijen is dat dit soort cartridges levert, zegt nu, mensen, voer die veiligheidsupdate van HP niet uit.
Ja, en ja, ik snap vanuit hun, ook vanuit hun businessmodel, het verkoop van cartridges, liefst eigen huismerk, snap ik dat advies. Maar ja, het is inderdaad geen fijne. En in 2016 heeft de Electronic Frontier Foundation, digitale burgerrechtenbeweging in de VS, heeft ook HP ervan beschuldigd van jullie ondermijnen vertrouwen in updates.
Juist.
Door inderdaad zo'n blokkerende functionaliteit te voegen in een grotere, bredere update die ook beveiligingsaspecten kan hebben, ondermijn je het vertrouwen.
Zeker. En jij schrijft dat nou toe aan de Electronic Frontier Foundation. Wat vind je zelf? Is het nou de schuld van HP dat ze dit doen? Of is het de schuld van 123 Inc. dat zij op grond hiervan mensen afraden die update uit te voeren?
Ik zeg ja. Allebei. Want kijk, commercieel, kapitalistisch gezien, is HP het misschien wel verplicht aan zijn aandeelhouders. En vergeet ook niet, de printermarkt internationaal gezien gaat niet zo lekker. HP gaat ook niet zo denderen. Het zwarte goud is niet meer zo'n moneymaker als vroeger. Lang geleden werd er gesproken over het opdelen van HP. Tenminste, het verkopen van de PC-tak. Onder nog de eervorige CEO. Of ben ik nou de tel kwijt? Maar
ja, goed, ze gaan vrij hard erdoor.
Ze gaan hard. Ja. En toen is er nog geroepen van, ja, nee, maar als de PC-tak verkocht, moet de printertak wel mee. Want dat is de kurk waar de PC-divisie. PC-divisie was bij HP lange tijd PC en printing samen. Dat is de kurk waar die op drijft. En toen is die CEO de laan gestuurd, want het bedrijf opdelen, onzin, gaan we nooit doen. Een paar jaar later alsnog met een andere split.
Mm-hmm.
En nu zijn er zelfs geruchten, volgens bronnen van de Wall Street Journal, dat Xerox HP wil kopen.
Uiteindelijk blijft jouw vergelijk van zojuist met die smartphone de spijker op zijn kop. Als mensen een smartphone die normaal 800 euro kost voor 200 euro krijgen, vinden ze het doodnormaal dat ze 2 jaar lang aan hun provider vastzitten met een duur abonnement.
Precies.
Ja.
Eigenlijk is het met printers hetzelfde. Sterker nog, de HP's van deze wereld kijken heel erg naar die smartphone-markt als voorbeeld. Want de eerste printers met een abonnement voor inkt zijn er al.
Ja.
HP noemt dat zelf Instant Inkt. Dan kun je dus gewoon een abonnement nemen op cartridges. Aangeven, ik verwacht zoveel tientallen...
Trouwens, hè, bestaat dat ook.
Exact, ik verwacht zoveel tientallen pagina's per maand te printen. En als je cartridges bijna leeg zijn, dan komt de koerier langs en die brengt je nieuwe cartridges.
Ja.
Dus natuurlijk vanuit bedrijfsperspectief voor HP natuurlijk perfect. Want je kunt precies doorrekenen hoeveel geld je per jaar gaat verdienen aan een koper van een printer.
Ja.
En ik kan me zelfs nog wel voorstellen dat we op een gegeven moment naar een moment toe gaan. Dat als jij een 2- of 3-jarig abonnement op je printer neemt, dat je misschien zelfs wel helemaal gratis krijgt.
Nog even kort en snel. Je bent een bezitter van een HP-printer. Er komt een veiligheidsupdate aan. Jasper, voer je die uit?
Ja, maar ik heb geen enorme voorraad aan huiswerkcartridges liggen die ik dan moet weggooien.
Oké, Koen.
Updates altijd uitvoeren. Punt.
Okay. Precies. Zelf je laptop of smartphone repareren, vergeet het maar. Goed repareerbare hardware lijkt eerder uitzondering dan regel. Hoor je zo in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Als er nieuwe smartphones of laptops op de markt komen, dan is zelfreparatie website iFixit er als een kippen bij om te testen in hoeverre je die apparaten ook echt zelf uit elkaar kunt halen. En soms lijkt iFixit invloed te hebben. In 2017 bijvoorbeeld kreeg Microsoft's Surface laptop een 0 voor repareerbaarheid op een schaal van 10. Maar het nieuwste Surface model kreeg onlangs een 5 op een schaal van 10. Te gast zijn hier Koen Krijns, hoofdredacteur van Hardware Info, en Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Koen, waarom scoorde Microsoft met hun eerdere Surface laptop zo slecht op het onderdeel demontage?
Het is simpelweg omdat die gewoon echt niet uit elkaar te halen was.
Jawel, hij viel uit elkaar te halen, maar dan had je alleen...
Je kreeg niet meer elkaar.
Precies.
In ons testlab bij Hardware Info testen we zo'n 500 laptops per jaar. En eigenlijk proberen we ze allemaal gewoon even uit elkaar te halen.
Ook, ja.
Ja, om gewoon even een foto van de binnenkant te maken. Dus als je op Hardware Info in de productvergelijker laptops aanklikt, zie je die foto van binnen.
Hm?
Dit was inderdaad een van de weinige machines waar we gewoon de moed hebben opgegeven. Omdat we hem gewoon niet open kregen op een manier dat we dachten van dit gaat nog een werkbaar geheel zijn aan het eind.
Precies.
Dus die 0 was meer dan terecht.
Ja, en wat maakt dat nieuwe model dan zoveel beter?
Ja, dat je hem dus wel uit elkaar krijgt.
Ja.
Er is in het ontwerp gewoon rekening mee gehouden met opendoen. Dus waar sommige...
Ja, dat is niet per ongeluk, dat is ook echt dat Microsoft heeft gedacht, wij moesten misschien toch maar de hardwaregemeenschap wat ter willen zijn.
Ze zullen niet eerlijk toegeven dat het door iFixit komt, maar die invloed zal er zeker zijn geweest. En waarbij dat vorige model heel veel aan elkaar zat geplakt en in elkaar zat geklikt en dat soort dingen, komen we bij die nieuwe inderdaad gewoon ouderwetse schroefjes tegen.
Het viel me ook op dat de voltallige ICT-pers hier mild en positief over was. The Verge en Engadget en iFixit zelf. Die waren allemaal gewoon blij dat dit model open kon.
Ja.
Ja, en Microsoft brengt het ook wel als een selling point. Want bij de presentatie, die videostream, daar liet die Microsoft op aan Panos Panay ook zien van kijk, en dan doe ik zo en dan doe ik hem open. Don't try this at home. Dus je hebt wel wat expertise nodig, wat hardware kennis. Maar je kunt hem openmaken en dan kun je alle componenten zien en ook wel eruit halen.
Het het mechanisme was trouwens iets met magneetjes. Hè? Ook nog eens een keertje heel volgens mij gebruiksvriendelijk.
Kijk, het blijft wel staan, want we kunnen natuurlijk heel blij zijn dat je de nieuwe open krijgt. En ik denk dat die overigens vrij veel laptops, zeker zakelijke modellen, die krijg je.
Representatief is, zou je zeggen.
Nee, maar wat ik wil zeggen, we moeten ons wat dat betreft ook geen illusies maken over de repareerbaarheid van dit apparaat nu. Want heel eerlijk, het aantal standaard onderdelen in laptops
is
heel erg klein.
Ja.
En dat is ook begrijpelijk, want we willen natuurlijk allemaal dat onze laptops steeds lichter, steeds dunner worden. Alle onderdelen die worden nu maar vastgesoldeerd direct op een moederbord in zo'n ding, om het maar net weer een millimetertje dunner te krijgen. Het wordt allemaal op maat gemaakt, dat het niet te veel uitsteekt, et cetera. Dus vaak heb je nog net de geheugenmodule en de opslag, de harde schijf, de SSD, dat kan nog wel echt een standaard formaat onderdeel zijn wat je echt kunt uitwisselen. En zelfs dat geheugenmodules, die worden al steeds vaker gewoon vastgesoldeerd om gewoon plek te winnen.
En er is het nodige over te doen, want je kunt heel boosaardig denken, de fabrikanten, het is wel in hun voordeel om hun apparaten niet repareerbaar te maken, want dan kopen mensen sneller iets nieuws. Maar jij hebt, Koen, hier ook al eens eerder uitgelegd dat het ook echt wel te maken heeft met dat er steeds meer ingepropt moet worden.
Het moet steeds meer ingepropt worden. Wij willen het allemaal dun en licht hebben. Het is hetzelfde als bij de inktcartridge juist. wij willen als consument twee dingen die misschien niet helemaal verenigbaar zijn. Je kunt niet en een superdunne en superdichte laptop willen. En dat die heel makkelijk met schroeven en heel makkelijk uit elkaar gaat. Ja. En bij smartphones is dat echt nog wel, gaat dat nog een stapje verder. Want die willen ook dat bijvoorbeeld helemaal waterdicht zijn. Ja. Iets wat dicht geschroefd is, wat je makkelijk open krijgt, is per definitie niet waterdicht.
Nee. Dus, nee. Hoe zie jij, Koen, het belang van repareerbaarheid? Want ja, er wordt natuurlijk wel gezegd, jongens, we gooien te veel weg. Ja. En helemaal aan de andere kant van het productcyclus trouwens, het delven van mineralen en dergelijke is niet zo milieuvriendelijk. Dus repareerbaarheid bezuinigt op al die ellende, dus is wel heel fijn.
Nou, wat ik sowieso persoonlijk bij laptops belangrijk vind, is dat je op zijn minst de opslag moet kunnen vervangen. Alleen is het maar...
RAM-geheugen of de harde schijf.
De harde schijf of de SSD. Al is het maar dat als je in een bedrijf zit en je gooit een kop koffie over je laptop heen, dat je schijf eruit kunt halen, in een andere kunt stoppen en kunt doorwerken. Ja. En we hebben natuurlijk ook met nieuwe wetgeving als AVG, is het zelfs eigenlijk zo dat data je bedrijf eigenlijk niet mag verlaten. Dus eigenlijk zou opslag ook nog gewoon op een goede manier vernietigd moeten kunnen worden. Ja. Nou, vanuit consumentenoogpunt, het is juist die opslag die vaak een laptop een tweede leven geeft. Als jij een oudere laptop hebt van 3-4 jaar geleden die bij een bedrijf zijn laatste rondjes heeft gedraaid. Als je daar de harde schijf uithaalt en voor een paar tientjes een SSD inzet, dan is hij nog prima een paar jaar te gebruiken in een thuissituatie.
Ja, Jasper?
Ja, helemaal mee eens. 3-4 jaar vind ik zelf nog een beetje wat je kort hebt. Ik heb oudere laptops gezien waar je inderdaad zeker een harde schijf is. SSD erin, dat is de beste upgrade die je kunt doen. Ja. Aan de andere kant, ik heb ook laptops gezien die kan je wel een SSD inzetten. Maar die processor die je inzet, die is eigenlijk wel heel erg onzuinig in huidige begrippen. Hij schakelt echt niet goed genoeg terug als jij te weinig doet. Een nieuwe laptop is zoveel zuiniger. Dus dat energieverbruik heeft tevens een keerzijde. Een nieuwer apparaat kan beter en zuiniger zijn.
Klopt. Ik denk dat de totale energie die er gebruikt wordt bij het produceren van een laptop zoveel meer is dan de energie die het ding in gebruik ooit zal gebruiken. Dat lijkt mij een lastige berekening om te maken.
Ik ook wel over auto's zeggen. Hè? Je kunt wel een zuinige auto nemen, maar het beste is altijd om de oude auto op te maken.
Ja.
Luister, maar jij zegt, nou, uitzondering zou je moeten maken voor die dataopslag. Maar er zijn er wel meer dingen natuurlijk. Wat dacht je van de accu? Die accu die, als er iets vervangbaar moet zijn, dan is het dat toch wel, zelfs bij een smartphone.
Ja, dat vind ik inderdaad een goed punt. Sterk nog, accu's zijn inderdaad een mooi voorbeeld van onderdelen die gewoon met de tijd slechter worden. En daar moet ik ook wel bij zeggen, zeker bij de meeste zakelijke laptops, dus de zakelijke reeksen van de bekende fabrikanten, van de HP's en de Dell's en de Lenovo's en noem ze maar op. Mm-hmm. Daar is over het algemeen de laptop of de accu uit te halen en te vervangen.
Ja. Want ook hier moeten laptops wel, smartphone is het toch wat moeilijker.
En daar kom je weer met het punt van die willen we helemaal waterdicht, et cetera. Daar is dat bijna niet te doen.
Ja.
En ook hier geldt weer, om een laptop repareerbaar te maken, om dit allemaal met kloppende connectoren, met kloppende schroeven, om dit allemaal te doen, dat drijft gewoon de kostprijs op. En een zakelijke laptop, daar wordt gewoon wat meer voor betaald dan de consumentenlaptop die hoog op het schap ligt bij de elektronica discounter. En voor een laptop van €300 is dat gewoon lastig rond te rekenen om dat kloppend repareerbaar
te maken. Toch nog even kijken hoe ver ik met jullie kan komen. Het scherm, dat is vooral denk ik bij smartphones, is dat een belangrijk onderdeel dat vaak stuk gaat.
Ja.
Dat je dus eigenlijk zou willen kunnen vervangen, of niet?
Ja, al blijft daar wel bij dat schermen zijn geen standaard onderdelen. Er is niet een standaard formaat en een standaard connector en een standaard manier om het vast te schroeven. En ik denk dat het inderdaad wel van belang is dat je het zou moeten kunnen repareren. Al kom je dan eigenlijk bij een volgend probleem in deze discussie. Zelfs al kun je iets repareren, kom maar eens aan de reserveonderdelen. Want als het geen standaard ding is, ik kan nergens makkelijk een reserve-scherm voor het laptop type XYZ kopen.
Net, op Europees niveau een wet, ik weet niet zeker of het een wet of een richtlijn is, maar in elk geval aangenomen die witgoedfabrikanten verplicht om 10 jaar lang voor elk model onderdelen beschikbaar te houden.
Ja.
Dat kun je natuurlijk ook zeggen tegen fabrikanten van smartphones en laptops. Dan moet alleen de politiek dat eerst even doen.
Sterker nog, ze zijn daar ook voor dit soort producten mee bezig bij de Europese Unie. Alleen zeggen ze daar wel heel duidelijk bij, die onderdelen moeten beschikbaar zijn voor professionele reparateurs. Dus het, ja, er staat nergens dat je als eindklant dit makkelijk moet kunnen kopen.
Precies. En dat betekent vervolgens dat als je je best doet en je wilt dat heel graag en je bent iFixit of zo, dat je dat ook wel voor elkaar kunt krijgen.
Al is dit niet makkelijk, hè? Kijk, het laat ook niet vergeten, het verdienmodel van iFixit is hele slimme schroevendraaiertjes en speciale toeltjes verkopen om dit te kunnen doen. Je krijgt een moderne smartphone zeker niet en ook veel laptops niet uit elkaar met het standaard schroevendraaiersetje wat je bij de Gamma koopt.
Maar dan kun je als fabrikant van laptops en smartphones natuurlijk ook zeggen, jongens, als jullie er zelf aan gaan sleutelen, dan vervalt de garantie. Dan ben je er toch vanaf. Want je hoeft het repareren niet onmogelijk te maken.
Nee, maar er zit ook een ecosysteem kwestie aan. Wat jij net zei, van Siemens aan die onderdelen te komen. En onderdelen alleen voor professionele reparateurs. Maar als een fabriek in China op een gegeven moment ziet, nou, dit ene onderdeel, het ene schermpje, dat, ja, er is zo weinig vraag naar. We willen dat voor je maken, maar het gaat je zoveel kosten per stuk. Dus dan is aanbod stuurt ook weer vraag. Want wie gaat nog, ja, dus eigenlijk een nieuwe smartphone is letterlijk goedkoper. Niet alleen maar is goedkoper met subsidie, maar ja. Ja, en dat is ook ver van de ver van twee
voorraad liggen, et cetera.
En dus het al hoor ik jullie zeggen, recht voor consumenten om spulletjes te repareren, toch maar niet.
Nou, toch maar wel. Maar of het daarmee dan dus realistisch en haalbaar en betaalbaar is, dat zijn verschillende factoren.
Maar repareerbaarheid in het kader van duurzaamheid, wel of niet?
Is een groot goed. Niet heiligmakend voor alles. Want ik heb een Pentium 4 desktop die, nou, ander verhaal.
Ik ben er ook groot voorstander van. Ik ben helaas ook realistisch genoeg om te denken dat als je mensen vraagt, ik heb hier twee gelijkaardige laptops, de een is repareerbaar, de ander niet, en de een is 50 euro duurder, dat heel veel mensen toch zeggen, nou, dan doe maar die goedkoper.
Oké, ik dank jullie allebei. Koen Kreins, hoofdredacteur van Hardware Info, en Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Dat was BNR Digitaal. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via bnr.nl, de app, Apple Podcast, Spotify en ga zo maar door. Daar vind je ook mijn andere podcast, De Technoloog en De Cryptocast. Heel graag tot volgende week wat BNR Digitaal betreft. Dag!
Klopt! Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.